We willen een zegen vragen bij het openen van het woord. Ja, Hemelse Vader, een zegen mogen we vragen. Want er wordt hier op deze aarde zo ontstellend veel woorden gesproken. Heer, en alleen die woorden van u hebben op een of andere manier kracht. En die woorden van u overleven de eeuwen. Als we alleen al naar dit boek kijken, Heer, wat hier voor ons ligt, duizenden jaren oud. En elke keer opnieuw worden de mensen door begeesterd, vernieuwd. Wat een ontzettende kracht is er in dit boek. Als we dat vergelijken met boeken die wij in Nederland schreven. Karel en de Elegast en Marieke van Ninwegen. Nou, het zegt ons, ja, op school moest je ze lezen. En je hebt ze dan gelezen, maar verder. Heer, aan die zegen van u, daar is het aan gelegen. En we willen u bidden dat u uw woord, de liederen die we gezongen hebben, kunt zegenen. Hier en op alle plekken en plaatsen, Heer, waar uw naam verkondigd wordt. Amen. Ik wil u een stukje voorlezen uit het tweede hoofdstuk van de profeet Daniël. Nou, Daniël die maakt iets bijzonders mee, want het begint in vers 14. Vers 13, de wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden en men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Nou, ik weet niet wie er van u wel eens in die situatie geweest is. Maar dat ze naar je op zoek zijn om je af te maken. Dat gebeurt hier bij Daniël. Dus dat is de situatie waarin het verhaal zich afspeelt. Daniël is een jonge man, nog geen 20. En hij zit in een vreemd land met een paar vrienden. En op een gegeven moment wordt er bij hem aan de deur geklopt. En dan wordt er gezegd, we komen je halen, want het is gebeurd met je. Nou, het is heel leuk, vind ik zelf dan, dat Daniël niet de paniek raakt of probeert te vluchten. Of weet ik wat probeert te doen. Maar Daniël die wendt zich met raad en met verstandige woorden tot Arioch. Het hoofd van de lijfwacht van de koning die was uitgetrokken om de wijzen van Babel te dood te brengen. Hij nam het woord en hij zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning. Waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Dus hij had ook geen idee waarom die sterven moest. Nou, Arioch legt het hem uit. En wat doet Daniël dan? Op een of andere manier heeft hij toegang tot de koning. En dan zegt hij tegen de koning, geef me even tijd om te kijken of ik het probleem wat u hebt kan oplossen. En als dat niet zo is, dan sterven we. Het is heel mooi, hè? Het is goed om te leven, het is goed om te sterven. Geef me nog een dag de tijd. Nou, de koning die geeft Daniël een dag de tijd. En wat doet Daniël? Daniël die gaat bidden, samen met zijn vrienden. En hij krijgt een visioen. En in dat visioen laat God hem zien wat de droom is van de koning, want daar gaat het om. En wat de uitleg is van die droom. En wat doet Daniël dan? Hij looft dan God. En hij zegt, de naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en de tijdstippen. Hij zet koningen af en hij stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen en de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Nou, hij treedt dan binnen bij de koning de volgende dag en dan zegt de koning tegen hem in vers 26, Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg daarvan? En dan geeft Daniël hetzelfde antwoord wat elk mens als antwoord zou geven. Daniël antwoordt in de tegenwoordigheid van de koning en hij zei: de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel. Nou, dat woordje maar, dat moet ook het leidmotief zijn van ons christenen. We leven in deze wereld, we zijn in deze wereld, we maken de dingen mee die de mensen in deze wereld meemaken. Soms staan we verbijsterd, soms vinden we dingen leuk. Als er altijd maar één ding is, dat wij niet van deze wereld zijn. Wij zijn niet van het Koninkrijk der Nederlanden. Wij zijn van het Koninkrijk van God, want er is een God in de hemel. Daniël, ja. Schitterende geschiedenis. Ik kom in een verpleeghuis, dat heb ik wel eens vaker verteld. En daar zit een meneer van Duinen, die ligt nu te sterven. Hij gaat langzaam maar zeker sterven. Die heb ik 2 maanden geleden voor het eerst ontmoet. En toen kwamen we bij hem langs en ik zeg, we houden hier 's morgens een dagopening. Wilt u meedoen? Nou, hij had niks met dat geloof. Helemaal niks, dus hij wilde niet meedoen. Ik zeg maar, nou, we kwamen zo in gesprek en ik kwam tot ontdekking dat hij in een jappenkamp gezeten had, samen met zijn moeder als kind. Dus daar heeft hij wat over verteld. En op een of andere manier kregen we contact en ik zeg, joh, je moet toch eens een keer komen op zo'n dagopening, want we hebben het over Daniël. Nou, zei hij, die Daniël in de leeuwenkuil. Ik zeg, ja, die Daniël in de leeuwenkuil. Kun je nagaan wat verhalen op zonderschool doen, hè, met kinderen. Deze man, die ja, nu ligt dood te gaan, kent het verhaal van Daniël, wat hij vroeger op de zonderschool gehoord heeft en daarna is hij nooit meer naar de kerk geweest. Hij is gekomen, heeft meegeluisterd en hij vond het prachtig, die verhalen van Daniël. Waarom? Omdat er een God in de hemel is die een andere realiteit laat zien als de realiteit die wij mensen hier om ons heen zien. Dat Daniël zo vrijmoedig kan staan in zo'n Babylonisch Rijk is natuurlijk iets wat belachelijk is. Daniël had een zielig iemand moeten zijn. Hij had omringd moeten zijn van psychiaters en psychologen van alle trauma's die hij had opgelopen. Zo doen wij dat in onze tijd. Mensen die vluchtelingen zijn komen binnen en moeten trauma's verwerken. En ja, daar kun je de eerste tijd absoluut niets van verwachten. Dan komt een Joodse jongen van 14, 15 binnen. Zijn naam wordt veranderd, alles wordt anders. Alles wat hij gekend heeft tot dan toe wordt anders. De Joodse scholen waar hij op gezeten heeft, waar hij Torah studeerde, die studeren we niet meer. We gaan een sterrenkunde doen, we gaan een occulte zaken doen, die moet hij allemaal leren. Een totaal ander onderwijs. Nou, die wordt volledig hersenspoeld. Wat moet er van die jongen terechtkomen? Nou, het komt goed terecht met hem. Waarom? Omdat Daniël zich vanaf het begin had voorgenomen, of ik nou in Jeruzalem ben of in Babel ben, ik dien de Heere God, mijn God. En dan zie je het gebeuren, wat altijd gebeurt in de hele wereldgeschiedenis. Je ziet gebeuren dat het er niet om gaat wat massa's doen, wat veel mensen doen, dat je mee wilt met de massa, met andere mensen, meedoen met de rest. Maar het gaat erom wat individuen doen. Dat heeft God ook zo goed gezien, hè? Als je tot geloof komt, heb je een persoonlijke relatie met hem. Die relatie loopt niet via weet ik wat voor mensen. Die loopt niet via je kerk of weet ik wat allemaal. Je hebt een persoonlijke relatie met de Heere God. En hij stelt jou op plekken en plaatsen waar hij jou voor geroepen heeft. En als hij jou geroepen heeft, dan kun jij de plek en de plaats aan met al zijn moeilijkheden, met al zijn mooie dingen, maar ook met al zijn verkeerde dingen. Dat zie je in het leven van Daniël. Geen enkel probleem. Alle situaties kan hij aan. Wat wist Daniël ook? Daniël is opgegroeid in het land Israël. En in het land Israël, daar stond de tempel van God. En het was zeker zolang die tempel daar maar stond, dan woonde God daar. De mensen hadden al lang niet meer door dat God al lang weg was uit de tempel. Die woonden daar al lang niet meer. En waar was God heen gegaan? God was, zegt de profeet Ezechiël, naar Babel gegaan. Naar dat land, Babel, wat volledig goddeloos was, wat volledig occult was. En waarom was God naar Babel gegaan? Omdat daar de Ezechiëls woonden. Omdat daar Daniël woonde. Het was niet meer Jeruzalem. Nee, het werd voor 70 jaar Babel. En opnieuw vestigde God zijn koninkrijk. Ja, dat rijk van God is gevestigd, als het goed is ook, niet hier in de kerk. Niet in onze kerk op Scheveningen. Maar het rijk van God is gevestigd in jouw leven. Of het is er niet. Nou, dan wordt er bij Daniël aan de deur geklopt. Ja, de koning die is erg vreemd bezig, die droomt. En die vraagt dan zijn raadgevers, vertel mij de droom en de uitleg. En die zeggen, ja, maar dat kan niet, koning. Kan je nagaan hoeveel vertrouwen die koning in zijn raadgevers had. Hè? Zou goed zijn ook in onze tijd, als wij wat minder vertrouwen zouden hebben in al die beleidsambtenaren. Aan al die mensen die maar plannen en ideeën maken. En allemaal mensen die tegen ons roepen, zo moet het en zo moet het. Zou goed zijn om daar wat minder vertrouwen in te hebben. Want zij weten het ook niet. Ze zijn ook maar beperkt. Beperkte mensen, zoals wij allemaal. En omdat zij het niet weten, moet Daniël sterven. En dan komt de klop op de deur van Daniël en hij vraagt uitstel en dat krijgt hij en hij bidt. En het is ook zo'n mooi gebed geweest, hè? Ik weet niet hoe u bidt, maar denk erom, als je bidt, dan moet je concreet bidden. Dus niet allerlei vage kreten uiten of jongen, wat bidt die mooi. Maar als je dan later zegt, wat heeft hij eigenlijk gezegd, dan weet je het niet. Zo waren er mensen in de tijd van Hitler-Duitsland, die gingen luisteren naar de Führer. Die hadden een avond zitten luisteren. Die waren volledig begeesterd door datgene wat ze gezien en gehoord hadden. En als je de volgende morgen aan ze vroeg, maar wat heb je dan gehoord? Dan zeiden ze, ja, dat weten we niet. Is het precies hetzelfde met de jeugd van tegenwoordig, die op dansfestijnen en weet ik wat allemaal terechtkomt. En geweldig veel plezier heeft en weet ik wat allemaal. En als je dan de volgende dag, als ze weer wat nuchter zijn, vraagt, maar wat heb je nou eigenlijk meegemaakt? Ja, dat weten ze eigenlijk niet. Maar ze hebben iets meegemaakt wat iedereen heeft meegemaakt. God is niet de God van dat soort festijnen. God is niet de God van de Hitlers. God is de God van de mensen wie hard naar hem uitgaat. En Daniël die zegt, Heer, we gaan sterven. Of u moet ons een droom vertellen en de uitleg. En wat doet hij? Daniël slaapt. Dat is mooi, hè? Wat zou u doen op de nacht als u wist dat u de volgende morgen om 10 uur de guillotine stond te wachten? U zou onthoofd worden. Zou u slapen? Daniël wel, want hij krijgt een visioen. Hij is in slaap, krijgt het visioen en de uitleg. Want het maakt Daniël niet uit of hij leeft of sterft. Zo is het toch bij ons christenen. Zie je die eerste christenen daar staan in de arena met een bloeddorstige menigte om zich heen in die arena's. Eindelijk, er gaat er weer een dood, die wordt opgevreten door de beren of de leeuwen. En dan zie je daar zo'n groep christenen staan. En die hebben de nacht voor hun terechtstelling lekker geslapen. Want God gaf ze de rust. Ze hebben geknield in de arena. Ze hebben God groot gemaakt en gezegd, Heer, wat geweldig dat we u mogen eren met onze lichamen, met onze levens. Wilt u ons offer aannemen? En dat heeft God gedaan. Het hele wonderlijke is dat door het sterven van die mensen, en weet ik hoeveel mensen tot geloof gekomen zijn. Zo werkt God altijd. Niet op een menselijke manier. Niet door grote acties en weet ik wat allemaal. God werkt door individuen die anders zijn. En dan, voordat hij bij de koning geweest is, dankt hij al. Hè? Doet u dat ook, als u een visioen van God gehad hebt? Dan gaat u al danken. Ik denk dat ik gewacht zou hebben. Ik eerst even naar de koning en vragen, koning, ik denk dat dit de droom is en dat de uitleg. Bent u het er ook mee eens? Ja, zegt de koning. Nou, dan zou ik God danken. Heer, wat geweldig dat het waar was wat u gezegd had. Nee, Daniël weet het. Daniël kent zijn God. Kent u uw God? Kan die spreken in uw hart? Kan die spreken in uw leven? Daar gaat het om. We zeggen toch dat we hem persoonlijk kennen. Ik ken mijn vrouw persoonlijk. Ik praat met haar. Meestal weet ik wat ze bedoelt, vaak ook niet. Dan denk ik, jongen, we zitten al 50, meer dan 50 jaar samen. Dan snap ik nog niet wat ze nou precies bedoelt. Maar we komen er wel uit, want we kennen elkaar. Zo is het toch ook met onze God? En dan zo mooi, dit geeft helemaal het leven van Daniël aan. Waarom en waardoor die leeft. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid, eeuwige vader, wij zijn maar tijdelijk. 70 jaar, 80 jaar, is het gebeurd met ons. Dan is het over. Dan kun je nog een keer iemand op een kerkhof bezoeken, zeggen we. Maar God heeft gezegd, nee, dat gaan we anders doen. Ik wil dat mensen die Christus kennen eeuwig leven. Hebben we zomaar gekregen. Krijgen we zomaar van de Heere God. Gratis, eeuwig leven. Dan zegt hij is ook helemaal niet bang voor de koningen. Hij zegt ook, hij zet koningen af en hij stelt koningen aan. Daniël heeft geen enkel probleem voor een koning te verschijnen of voor een bedelaar. Want hij weet dat boven de bedelaar God staat. Hij weet dat boven de koning God staat. Dat iemand koning is, prins Willem of de koning Alexander die wij hier hebben, God heeft hem die tijd gegeven. Een president in Amerika, God heeft hem die tijd gegeven. Een Poetin in Rusland, God heeft hem die tijd gegeven. Een heerser in China, God heeft hem die tijd gegeven. Ze kunnen zich verheffen, maar ze vergissen zich. Ze hebben niets te vertellen. Als God vandaag zegt, het is over, dan is het over. Hij regeert, dat weet Daniël. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Nou, dat klopt wel, hè? Dat kwam Daniël persoonlijk achter. Hij weet wat in het duister is en wat in het licht woont. Alleen die tekst al, hè? Zou u voor God in uw hart ook maar iets verborgen houden? Bent u er al achter hoe ontzettend verdorven uw hart is? Ben je er als mens al achter? Het is ongelooflijk. Hoe dicht hij bij God komt, hoe groter de ellende van je eigen hart. Het is waar dat er in het hart van de mens, dat daar moord, jaloezie, afgunst, hoererij, dat heerst in het hart van elk mens. En hij weet dat. En wat wil hij? Dat we dat niet voor een verborgen houden. Want hij weet toch wat er in het duister is. Maar dat er aan het licht komt. Dat hij er met zijn kracht, dat hij er met zijn vergeving kan komen. Dat hij er een nieuwe natuur kan brengen. Dat hij nieuwe mensen kan maken. Andere mensen, totaal andere mensen. Die op hun plek en plaats in deze wereld staan. Nou, Daniël was gezet aan het hof van een koning. Daniël komt bij de koning. Je kunt je ook voorstellen. Ja, ik probeer me altijd een voorstelling van te maken. Je moet je nou voorstellen, het is de ridderzaal geweest waar de troonrede wordt voorgelezen. En daar zit de koning met alle mensen van de Eerste en de Tweede Kamer en weet ik wat allemaal, net als hier in september. En al die wijzen, die weten, als Daniël het niet uitlegt, zijn we dood. Dus daar is niemand die daar prettig zit die dag. Nee, er is die dag maar één man die volledig op zijn gemak is. En dat is Daniël. Dat is een christen. Dat is een christen. Een man die ondanks de omstandigheden, hoe de situatie ook is, goed of niet goed, ellendig of helemaal geweldig, een man die weet, ik ben geborgen en mijn leven hoort bij Christus thuis in dat andere rijk. Hij bepaalt. Wat een leven, dat wordt ons voorgesteld, zo mogen wij leven. Wij lopen hier niet als christenen, als een stel mensen rond waar je rustig op kunt schelden en op de keer kunt gaan. Nee, wij veranderen situaties. Omdat wij de Heer Jezus Christus kennen. Daniël zegt dat en laat dat ook de manier, het woord van uw leven zijn. Koning, wat u vraagt is onmogelijk. Maar er is een God in de hemel. Laat dat het leidmotief ook van uw leven zijn. Als u zegt christen te zijn, Christus te kennen. Er is een God in de hemel die daadwerkelijk alles anders maakt. En het hele leuke is, daar stop ik mee, Je ziet de koning er op de troon zitten, op de troonzaal. En dan heeft Daniël de droom uitgelegd en heeft de uitleg gegeven en de droom verteld. En wat gebeurt er dan? Dan ligt de koning op zijn knieën. En de enige die dan staat is Daniël. Daniël wordt aanbeden. Helemaal verkeerd natuurlijk, die koning snapt er ook helemaal niets van. Zelfs op dat moment nog niet. Maar Daniël wordt aanbeden. Eén man. Eén vrouw. Met God is sterker dan de hele wereld. Amen.